Ja, goedemorgen, broeders en zusters. We hebben al veel gezongen voor de eer, voor de God, voor hem eer te geven. Ook deze morgen willen we luisteren naar het woord. En we danken Christine voor de mooie liederen die zijn opgegeven. En ik vond een lied dat passende was bij de prediking, voor het aan te sluiten. Vul mij, kneed mij, vorm mij. En dat is het wat God verlangde om te doen met Jona. En dat hij ook verlangt van met ons te doen, om ons te brengen tot gehoorzaamheid. Maar we gaan eerst een stukje lezen uit Jona. Jona, hoofdstuk 1, vers 1 tot 17. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineve, de grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zeide tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebreër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, die God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer, ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. Maar ik zal mijn stem te danken verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Dat is voor de volgende keer. Dus tot hier de lezing van Jona. Het boek Jona. God wil ons iets duidelijk maken in het boek Jona. Hij wil ons een aanwijzing, een richtlijn, een voorbeeld geven dat het veel beter is hem te gehoorzamen dan een eigen koers met hem te varen. Wat bedoel ik hiermee? Jona had van God een opdracht ontvangen om naar Nineve te gaan. En wat doet Jona? Hij ging naar Tarsis. Dus ongehoorzaamheid. Met alle gevolgen van dien. Dat we later ook zullen zien dan in deze prediking. Problemen en moeilijkheden komen voort uit onze ongehoorzaamheid aan wat God van ons vraagt. En wanneer God aan ons vraagt om met hem mee te werken, samen te werken, dan is er altijd geloof nodig. Als je gehoorzaam bent, dan toont dat geloof. Geloof in God. En ongehoorzaamheid, dat wijst dikwijls op een gebrek aan geloof. En wat staat er ook in de Bijbel? Zonder geloof kan men God niet behagen. En wij worden altijd zelf ook geconfronteerd met dezelfde keuzes als waarmee ook veel Bijbelfiguren mee geconfronteerd werden. Er is geloof nodig om te doen wat gij vraagt van ons. En wij denken dan, dat kan ik niet, dat is niet mogelijk, in plaats van te zeggen, met God kan ik het wel. Enkele voorbeelden van mensen die op God vertrouwden, die in God geloofden en hem gehoorzaamden. Hebreeën 11 spreekt daar ook over de geloofsgetuigen. Bijvoorbeeld, nemen we nu Noach. Gods belofte aan Noach, die begon in het midden van het land een boot te bouwen, een ark. En hij werd daardoor ook bespot door zijn medemensen. Waarom zou hij zoiets belachelijks ondernemen? Waarom? Omdat hij geloofde en hij vertrouwde op God. En hij gehoorzaamde aan God. Nog een voorbeeld, Abraham. Abraham verliet zijn vaderstad om naar een land te gaan, een ander land. En waarom zou iemand zo'n veilig bestaan opgeven? Waarom? Om naar een onbekende streek te gaan. Omdat hij de belofte God vertrouwde. En hij gehoorzaamde ook. En dan nog een moeilijker geval. Abraham kreeg van God de opdracht zijn zoon Isaac als een brandoffer te offeren. Waarom gehoorzaamde hij aan zo'n vreemd bevel? Omdat hij in God geloofde en hij gehoorzaamde God ook. We hebben dan nog voor ons ook de belofte aan ons, aan ieder van ons. Zegt God, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. En dat is ook wat wij moeten leren, voor alles te rusten op wat God ons zegt. Vertrouw op hem en gehoorzaam hem. En God, die vroeg aan Jona ook iets. Wat vroeg hij aan Jona? Jona, om met hem samen te werken. Samenwerking. En hij kreeg van God de volgende opdracht. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat is een duidelijke en klare opdracht dat hij van God ontvangt. Jona, ga naar Nineve en predik dat ze zich bekeert. Maar ja, wat doet Jona? Jona echter maakte zich op om te vluchten naar Tarsis in plaats van te gehoorzaam naar Nineve te gaan. Hij ging weg van het aangezicht van de Heer. En hij ging naar Jafo, vond daar een schip dat naar Tarsis zou gaan. En hij betaalde de prijs daarvoor, de vrachtprijs, en hij ging met hen mee naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heeren. Ja, in plaats dat Jona gehoorzaamde, vlucht hij voor God weg. Het was trouwens zijn roeping om met God samen te werken. Hij was een dienaar, maar hij gehoorzaamde niet. Jona, zijn bootje naar Tarsis, ligt klaar. Maar dat is niet Gods bootje. Gods bootje was een ander bootje. Dat moest naar Nineve gaan. En vandaag zouden wij in dezelfde situatie ook zeggen, God heeft ons toch echt een lopende deur gegeven om dit of dat te doen, wat wij willen, in plaats van te gehoorzamen aan God. We denken nog veel te veel egoïstisch, in plaats van God zijn werk door ons heen te laten doen. En ook bij Jona was dat zo, alles draait bij Jona ook veel om zichzelf. Dus geen samenwerking met God en had God niet gehoorzaam. En Jona, zijn open deur, zijn eigen bestemming, werd hem bijna fataal. Aan God ongehoorzaam en op reis naar Tarsis, ver weg van Nineve, begint God aan Jona zijn leven te schudden. Hij maakt hem wakker, zal hem een les leren. En op weg in hun bootje naar Tarsis ontstond er een zware storm op zee. En niet alleen Jona wordt doorheen geschud. Nee, de zeelui die bij hem mee waren, worden ook betrokken in Jona's ongehoorzaamheid. En ze worden ook in gevaar gebracht. Ziet u hoe een ongehoorzame persoon ook velen in zijn ongehoorzaamheid in dat gevaar mee kan slepen. En de zeelui wilde weten welke God Jona dient. En Jona zeide tot hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Dus schepper van mensen en van hemel en aarde. Toen ze dat hoorden, toen vreesden die mannen met grote vrees. En ze zeiden tot hem, wat hebt gij nu toch gedaan? Waarom zijt gij op de vlucht? Weg van dat aangezicht van de Heere. Ja, zegt hij, ja, God vroeg aan mij om naar Nineve te gaan, maar ik ga liever naar Tarsis, het is daar beter. Het is dus duidelijk dat deze zeelui, de God die zij dan wel niet dienden, meer vreesden dan welke andere God. Je zou het schudden aan de boot zo kunnen bezien. God die rammelt Jona door elkaar met de vraag, Jona, wat gaat ge nu doen? Gaat ge mij gehoorzamen of vluchten en die eigen koers varen? En het is door zijn ongehoorzaamheid heen, weet Jona nu, ja, ik ben toch de oorzaak van al deze ellende. En de zeelui die ik in gevaar heb gebracht. En zij, die zeelui, die vreesde God meer dan ik, terwijl ik hem moet dienen. En Jona zegt, gooi mij maar overboord dan, straf mij maar. Maar die zeelui, die doen dit nog niet. En ze probeerden dan nog dat schip aan wal terug te brengen. Maar dit mislukte. En voordat ze Jona overboord gooien, riepen ze tot God. laat ons toch ook niet vergaan om het leven van deze man, van deze Jona. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heer, u hebt gedaan wat u behaagde. En daarna namen zij Jona op, ze wierpen hem in de zee en de storm ging over. En die zeelui vreesde God meer dan Jona, meer dan de gelovigen, de geroepenen, zou men zeggen, de geroepenen Jona. En de zee werd kalm en hun leven was niet langer in gevaar. Maar God was gelukkig nog niet klaar met Jona. En Jona, hij kreeg een tweede kans. In de diepte van de zee, in de maag van de vis, komt Jona tot bekering. Hij komt tot erkenning, ik ben hier fout geweest. Hij is eigenlijk de dood nabij en toch, dan bad hij tot God in die situatie. Vanuit de vis komt Jona's roep naar God om te mogen leven. En zo ver en zo snel kan het met iemand gaan die afwijkt van God. Wat was nu de uitweg voor Jona? De uitweg voor hem was dus verontmoediging voor God. En dat doet hij dan ook. Nadat Jona zijn hart, zijn hele hart, voor God in oprechtheid heeft uitgestort en dat hij boete heeft gedaan, zien we dan ook hoe God reageerde. En de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona terug op het droge. Broeders en zusters, God is er altijd op uit om te redden. Maar soms, zoals hier nu in dat geval, moest hij heel ver en diep gaan om Jona te kunnen overtuigen dat hij wel erg fout zat. Toen Jona dan terug op het droge was gekomen, komt Gods woord terug opnieuw tot hem. En terug met dezelfde opdracht als hij voordat hij voor God vluchtte. Precies zoals de eerste keer. En we lezen dat in Jona 3, vers 1 tot 10. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineve, de grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineve weggevaagd. De inwoners van Nineve geloofden God. Ze riepen vasten uit en iedereen, van oog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineve omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens, nog dier, rund, nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Tot daar. Dus precies zoals de eerste keer spreekt God, Jona, ga en predik tegen Nineveh, dat zij zich bekeren. En wat doet Jona nu? Nu hij door wat hij allemaal heeft tegengekomen, wat wijzer is geworden. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh. Nu ging hij, zonder enig protest, naar Nineveh. En hij predikt wat God spreekt. En Jona gehoorzaamde nu God. En hoe werd Jona's boodschap daar ook ontvangen? Daar kunnen we dan lezen in vers 5 tot 9. De mannen van Nineveh geloofden God en zij bekeerden zich van hun boze weg. Kunnen we dat ons voorstellen? Waarom God zo snel mogelijk Jona naar Nineveh wilde hebben? Ondanks dat de stad haar zonden zo groot waren dat God haar wilde omkeren, vernietigen, wist God dat als ik Jona zend met de prediking van bekering, dat ze zij zich zouden bekeren. Broeders en zusters, ziet u wat er kan gebeuren door ongehoorzaamheid? Jona stond de redding van Nineveh door zijn vlucht naar Tarsis in de weg. Iedereen van ons krijgt de kans om zich van zijn ongehoorzaamheid te bekeren. Bij Jona ging het leven van één stad met zoveel zielen ervan af of hij God gehoorzaamde of dat hij niet gehoorzaamde. En Jona's oproep tot bekering, die sloeg in als een bom. De koning en alle inwoners hoorden naar de prediking. En zij begonnen met alle middelen zich te verontmoedigen. Verontmoediging voor God. Heere, wees ons genadig. Heere, spaar toch onze levens. Wij bekeren ons van onze zonden. En was de reactie van God daarop? Toen God dat zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde God het over het kwaad dat hij gedreigd had hen te zullen aandoen. Maar hij deed het niet. God deed geen oordeel over Nineveh komen. En dit is nu precies wat God wilde doen. Toen hij aan Jona gebood om naar Nineveh te gaan en tegen haar te prediken. God is inderdaad een goede God, een reddende God. Maar Jona heeft zijn les nog altijd niet geleerd. Want in plaats dat hij nu blij is om de bekering van Nineveh, dat ze niet geoordeeld worden door God, wordt hij zelfs kwaad op God. Jona werd zelfs toornig op God. We lezen dat in hoofdstuk 4. Jona 4. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zeide de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou je dan geen verdriet hebben om Nineve, de grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en nog al die dieren. Tot daar. Ja, Jona werd zelfs toornig. Jona kende God schijnbaar zo goed, en toch kon hij niet blij zijn over de bekering van heel die stad. Omdat hij, alhoewel hij een dienaar van God was, hij het hart van God niet had. Zijn hart was verdeeld. En dat hart deed hem ook trouwens vluchten naar Tarsis in plaats van naar Nineve. Hij was dus niet volledig gehoorzaam aan wat God hem vertrouwde. En hij vertrouwde God niet met zijn ganse hart, hij met een verdeeld hart. En God leert Jona opnieuw een les met de wonderboom. Een wonderboom die groeide in één nacht. En die bracht schaduw over Jona. En Jona was content met die boom. Hij verheugde zich zeer over die wonderboom. Hij kon nu in de schaduw gaan zitten. Maar de volgende dag laat God een worm de wortels aanvreten en de boom gaat dood. En Jona is opnieuw kwaad op God. Omdat, waarom? Omdat hij deze boom die voor hem schaduw bracht, omdat hij die afpakte. Hij was meer bezorgd over deze boom dan over de bekering van Nineve. En Jona vindt ook nog dat hij gelijk heeft. Opnieuw zit hem toch ook weer alles tegen. Jona wilde de wonderboom, waaraan hij niets moest doen, sparen. Maar Jona wilde het grote Nineve liever door God laten omkeren, in plaats van met Gods inzet en bewogenheid daar Gods liefde te prediken. Jona zat dus feitelijk meer in voor zijn wonderboom, die voor hemzelf wat luxe en comfort bracht, dan voor de bekering van een hele stad. Ja, wat een les ook voor ons. Soms kan een opdracht van God voor ons tegenstaan. Dat kan. En doen we liever een andere opdracht. Maar dat betekent toch ook nog niet dat we de opdracht die God ons gegeven heeft, niet moet worden uitgevoerd. En uit dit verhaal van Jona kunnen we voor ons allemaal ook een les leren, een les uittrekken. God heeft ons ooit, lang of kort geleden misschien, een opdracht gegeven. En we hebben die opdracht niet uitgevoerd. Dat kan. We zijn, zoals Jona, ook op de vlucht gegaan. Daar vonden wij ook, dus naar ons bootje, naar Tarsis. Door ongehoorzaamheid is ons leven dan ook in rep en roer. Er is storm in ons leven gekomen. Maar wat wil God met ons doen? Hij wil ons ook wakker schudden, zoals Jona. Hij wil ons ter verantwoording roepen. En hij zegt, waarom is er die onnodige storm? God wil dat we terugkeren naar de plaats waar hij ons een opdracht gaf, waarvoor we dan gevlucht zijn. Onze gedachten en plannen zijn niet van God. Mogen God feitelijk aan ons hart werken om te doen wat Gij van ons vraagt, om Hem te gehoorzamen en om niet te vluchten. Laten we teruggaan naar ons Nineveh, zoals God ons heeft opgedragen. En het is God die door ons heen zal werken, die door ons heen ook zal spreken, met als doel altijd redding van mensen. Heer, leer het ons om u gehoorzaam te zijn. Amen. We willen nog een kort gebed uitspreken. Vader in de hemel, we zijn dankbaar, Heer, voor dit samen zijn deze morgen, Heer. We zijn dankbaar, Heer, voor het woord ook van deze morgen. Zoals Jona roept u ons ook op, Heer, om gehoorzaam te zijn aan u. En om niet onze eigen weg te gaan. Heer, we beleiden dat we daarvoor niet altijd bereid zijn om daadwerkelijk met u mee te werken in uw koninkrijk. We zijn dikwijls alleen op onszelf gericht, ja. Ja, we doen zo graag dingen dat wij graag zelf willen, Heer. Heer, laat ons ook als gemeente de gelegenheden gebruiken om over uw liefde te vertellen. Maar we bidden daarvoor, Heer, dat u ons ook daarvoor de moed, de durf, de kracht geeft, Heer. Help ons, Heer, om ook te onderscheiden. Onderscheiding wat onze wensen zijn en wat u van ons vraagt. Maak ons tot gehoorzame discipelen, Heer, zodat we uw wil niet in de weg gaan staan. En ik bid, Heer, dat dit voorbeeld van Jona voor ons een les mag zijn. Want het is echt de moeite waard om u te volgen, om u te gehoorzamen. Daarom bid ik u ook om uw zegen op ons, op de weg die u met ons wilt gaan. Amen.
We willen met het laatste lied eindigen. Wat Idis gezegd heeft, ook daadwerkelijk zeggen tot God. Ik wil volgen, ik wil luisteren en van u houden, iedere dag. We gaan het in twee doen. Normaal is het mannen en vrouwen. Maar we gaan, omdat dat soms een beetje warrig en door elkaar is, gaan we gewoon, die kant zingt mee met Thomas en Bavo, en die kant zingt mee met Jaël en mij. Dus laten we ervoor gaan om ook te zeggen, Heer, ik wil u volgen en ik wil luisteren.
U bent heilig. U bent machtig,
u bent machtig,
u bent waardig,
u bent waardig,
eer en ontzag,
eer en ontzag.
Ik wil volgen,
ik wil volgen,
ik wil luisteren,
ik wil luisteren,
van u houden,
van u houden,
iedere dag. In een bidding mij buigen. U de Heer, aller Heeren. U mijn God, wil ik keren. Ik wil zingen en juichen. In aanbidding, mij buigen. U de Heer, aller Heeren. U mijn God, wil ik keren.
En vriend, u bent mijn vredevorst. En ik leef alleen voor u.
We proberen het nog eens.
U bent heilig.
U bent heilig.
U bent machtig.
U bent machtig.
U bent waardig.
U bent waardig.
Eren ons aan.
Eren ons aan.
Ik wil volgen.
Ik wil volgen.
Ik wil luisteren.
Ik wil luisteren.
Van u houden.
Van u houden.
Iedere dag.
Iedere dag.
Ik wil zingen en juichen. In een bidding. Mij buigen. U de Heer aller Heeren. U bent God. Wil ik. In aanbidding, u hebt buigen. U de Heer, aller Heeren. U mijn God, wil ik keren. U bent mijn vredevorst. En ik leef alleen voor u.
U bent mijn vredevorst. En ik leef alleen voor u.
Ik wil u vragen om recht te staan. Heer Jezus, u bent inderdaad onze vredevorst. U bent het die ons verzoend hebt met de Vader. U bent het die vrede geeft in ons leven. Ook al zijn er soms allerlei dingen in ons leven. Ook al zijn we soms als een Jona die wegvlucht van u weg, dan toch geeft u ons een tweede kans. En mag de onvrede dan opnieuw plaatsmaken voor vrede die van u komt. En zo bidden we dat uw vrede met ons mee mag gaan. O Vader, we bidden dat u deze week ons wilt omringen. Met uw liefde, met uw zorg. Dank u wel dat u dat doet. Maar leer ons om gehoorzaam te zijn. En we bidden dat de Heer Jezus bij ons mag zijn. En ons mag leiden, mag tonen wat de weg is met u. En we bidden dat de kracht en de nabijheid van Gods Geest ons mag leiden om telkens weer een stap in gehoorzaamheid te zetten. En datgene te doen wat u van ons verlangt. Help ons, Heer. We strekken ons uit naar u. Zegen ons en leid ons. In Jezus' naam. Amen.
Veel zegen iedereen.